Gemeente, we verzoeken u te zingen uit het gebed des Heren, het eerste en het tweede vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En wat er verder volgt in vers 2, het eerste en het tweede vers van het gebed des Heren. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden van in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, het 14e hoofdstuk, de eerste 17 versen. We noemden u Romeinen 14 van vers 1 tot 17, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Romeinen 14. Neem degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En die niet eet, oordele hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat of hij valt voor zijn eigen Heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkaar niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest.
Gemeente, zingen we nu verder met elkaar van Psalm 119 en daarvan het derde vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3. Gemeente, met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag een preek lezen van dominee Riedijk over de 13e zondagsafdeling van onze Heidelbergse catechismus. En daar lezen wij in vraag 33. Waarom is Hij Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het antwoord: daarom dat God alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Dan zingen we nu verder met elkaar van Psalm 2. Vers 1, 3 en 4. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich al om, de vorsten zijn vermetel saamgekomen. En in het derde vers: durf gij bestaan te twisten met mijn kracht? En het vierde vers: en ik, die vorst met zoveel kracht bedeeld, zal Gods besluit het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 1, 3 en 4. Het thema van de preek voor deze middag is de belijdenis dat Christus Gods enige geboren Zoon en onze Heer is. Drie gedachten. Die belijdenis is geworteld in het evangelie. Die belijdenis legt het fundament onder het kind zijn van God. En die belijdenis maakt ons vrije dienstknechten van een unieke Heere. Eerste gedachte. De belijdenis is geworteld in het evangelie. Gemeente, als u ooit in Rome komt, er zijn daar als bezienswaardigheid de catacomben. Onderaardse gangen, zou u kunnen zeggen, die vroeger zijn gegraven om daar stenen uit te houden waarmee allerlei bouwwerken zijn ontstaan. De eerste christenen hebben in die gangen allerlei zijgangen gemaakt en ze hebben daar hun doden bijgezet. Het belangwekkende van deze catacomben is dat de eerste christenen de graven van hun doden vaak hebben voorzien van een symbool. Een van deze symbolen is de eenvoudige, simpele tekening van een vis. Dat deden ze hierom, omdat het woord vis in het Grieks ichthus is het beginnende letter van het ichthus vormende naam van Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Zo hebben die oude christenen dus bij het begraven van hun geliefde doden het geloof beleden in de naam van de Heere Jezus. Jezus Christus, Zoon van God, onze Heere. Daaruit hebben ze de sterkte gekregen en daarin hebben ze ook de eeuwige zaligheid beleden die voor hun geliefde was weggelegd. In deze dienst hebben wij het over die belijdenis. We gaan de belijdenis van Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, behandelen met zondag 13. Want daar wordt Hij beleden als Gods enige geboren Zoon en als onze Heere. Niet dat onze catechisme nog niet eerder gesproken heeft van Gods enige geboren Zoon. Dat heeft Hij al gedaan in zondag 11. Daar wordt gevraagd, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? En in zondag 12, waarom is Hij, dat is de Zoon van God, Christus, dat is gezalfde genaamd? En nu wordt er gevraagd, waarom is Hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Dus men gaat op die belijdenis nog een keer opnieuw in. Onze onderwijzers vragen nu niet, zoals in zondag 11, alleen maar waarom wordt Hij Gods Zoon genaamd? Maar ze voegen aan het woord eraan toe, het enige geborene. Waarom wordt Hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Dat doen ze met een heel bijzondere reden. Als u de vraag leest van zondag 13, dan is het net of de catechismus de onderwijzer even ophoudt na de woorden, waarom is Hij Gods enige geboren Zoon genaamd? En ons dan aankijkt en vraagt, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Hij wil dus zeggen, als wij ook Gods kinderen zijn, waarom wordt Hij dan Gods enige geboren Zoon genaamd? Want God heeft toch nog meer zonen en dochters? Dan zijn er toch nog meerdere die een kind van God zijn? Vandaar dat onze onderwijzer begint met de vraagstelling, waarom wordt Hij de enige geboren Zoon van God genoemd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het antwoord dat gegeven wordt op die vraag is, wijs ons erop dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Zo heeft God maar één Zoon. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor te stellen. Wie is nu de Zoon van God? En hoe verhoudt zich nu dat zoonschap tot de Vader? Ach, dan gaat ons menselijk begrip erboven. De enige geboren Zoon van God, de eeuwige en natuurlijke Zoon van God, hoe dat nu precies is, dan gaat ons begrip ver te boven. Onze belijdenis heeft voor de eeuwige en natuurlijke Zoon van God het woord genereren gebruikt. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Wat is dat genereren dan? Dat betekent dat God de Vader, die het leven heeft in zichzelf, van eeuwigheid tot eeuwigheid dat leven heeft overgedragen aan zijn Zoon. Het is dus een eeuwige generatie. De Vader draagt eeuwig het leven, het goddelijk leven dat Hij in zichzelf heeft, over aan zijn Zoon, de natuurlijke Zoon. Er is geen moment geweest waarvan wij kunnen zeggen, nu is de Zoon van God ontstaan. Als we het even menselijk zeggen, als er een kind geboren wordt, dan weet u de datum, het uur van de geboorte. Maar als het om de Zoon van God gaat, dan is er geen datum, er is geen uur gegeven, want het is een eeuwige generatie. De Vader is nooit geweest zonder de Zoon en de Zoon zonder de Vader. De Vader heeft eeuwig dat leven dat hij in zichzelf had overgedragen aan zijn Zoon. U begrijpt, als wij dat zo noemen, Christus, alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God, dan kun je daar een heleboel dingen over zeggen. En in de theologie zijn daar al heel veel dingen over gezegd. Maar het gaat er onder onze onderwijzer niet over de hele ingewikkelde dingen van te zeggen. Onze onderwijzer gaat het niet om onbegrijpelijke zaken te zeggen van de eeuwige zoonschap en de natuurlijke zoonschap van God. Nee, ze willen ons alleen door middel van de belijdenis van Gods enige geboren zoon brengen tot de belijdenis van het kindschap Gods. Daarom gaat het. Ze brengen de belijdenis van Gods enige geboren zoon midden in de praktijk van het leven en van de kerk. Onze catechismus houdt het eenvoudig. Christus alleen is de enige natuurlijke zoon van God. Dat is een belijdenis die rechtstreeks voortvloeit uit het evangelie. Dat is niet iets wat de kerk verzonnen heeft. Dat is niet iets wat de catechismus verzonnen heeft. Dat vloeit rechtstreeks uit het evangelie voort. De Heer Jezus vraagt, als hij met zijn discipelen in de delen van Caesarea Philippi verkeert, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dan wordt er geantwoord, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Zo noemen ze allerlei meningen over wie nu eigenlijk Jezus van Nazareth is. Maar dan komt de Heer Jezus heel dichtbij, naar zijn discipelen, door te vragen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De Heer Jezus antwoordt dan, zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dat was niet de belijdenis van Petrus zelf, maar de Vader heeft door de Geest aan Petrus geopenbaard dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Even duidelijk komt u die belijdenis tegen in Johannes 1 vers 14. Dat hoofdstuk, dat machtige hoofdstuk van het Johannes-evangelie, waarin Johannes gaat vertellen dat het woord vlees geworden is, dat het onder ons heeft gewoond, dat het onder ons heeft gewoond in zijn menselijke natuur. Johannes zegt, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het één geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar hebben we het weer, de enige geboren zoon van de Vader. Dat wordt daardoor Johannes beleden. Want Johannes heeft het gehoord met Petrus en Jacobus samen op de berg der verheerlijking. Daar hebben zij het uit de mond van de Vader gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. En in Johannes 3 vers 16 beleidt Johannes, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Denk u eens aan Thomas. Thomas die het niet geloven kon dat Jezus uit de dood verrezen was. Hij heeft gezegd, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Op het woord van de Heere, Thomas, leg uw hand maar in mijn zijde, kom maar en tast maar, heeft Thomas op hetzelfde ogenblik beleden, mijn Heere en mijn God. Daar heb je de hele belijdenis van onze 13e zondag samengevat. Mijn Heere en mijn God. In het evangelie van Johannes zegt Jezus, eer Abraham was, ben ik. Abraham is overleden, maar eer Abraham was, ben ik. Hij is de altijd zijnde, de altijd levende. In Johannes 10 staat, ik en de Vader zijn één. Hij is de enige geboren zoon van de Vader. Zo heeft de Heer Jezus in de schrift laten zien dat hij de enige geboren zoon van God is. En zo hebben mensen dat beleden op het woord van de Heilige Geest. De enige geboren zoon van God, dat is de eeuwige, dat is de natuurlijke zoon van God. Gemeente, over het zoonschap van Christus is een geweldige strijd gevoerd. Het is onbegrijpelijk dat er van die waarheid aan de ene kant zoveel getuigenissen in de Bijbel staan. En dat zelfs de doden in het oude Rome werden begraven in de catacomben, waar beleden werd Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. En dat een paar eeuwen later daarover zo'n geweldige strijd ontstaan is. Arius wilde helemaal niet weten van de Zoon van God. Hij wilde helemaal niet weten van de eeuwige Zoon van God. Hij zag Jezus als een mens die een Zoon van God geworden is, maar dan veel meer door zijn werk. De grote tegenstander van Arius is Athanasius geweest, van wie u achter in uw Bijbeltje de geloofsvorm hebt staan. In uw Bijbeltje staat achterin ook de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze beide geloofsbelijdenissen zijn eigenlijk te danken aan het werk van Athanasius, die vreselijk heeft geleden, een hevige strijd heeft gestreden en herhaaldelijk verbannen is geweest uit zijn woonplaats, maar die pal heeft gestaan voor de belijdenis dat Jezus de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Zeker, Athanasius heeft met Arius beleden dat Jezus een prachtig mens was. Dat blijkt wel heel duidelijk uit de schrift. Hij heeft in Gethsemane helle angsten gekend. Hij heeft geweend bij het graf van Lazarus. Hij heeft dorst gehad aan het kruis. Hij heeft toen geroepen, mij dorst. Hij is mens geweest onder de mensen, met alle dingen die des mensen zijn. Maar Athanasius wilde één ding niet loslaten, namelijk dit, dat hij ook de enige geboren zoon van de Vader is. Athanasius heeft gezegd, wat zou u aan een zaligmaker hebben die niet de Zoon van God was? Die niet tegelijk eens wezens zou zijn met de Vader en de Heilige Geest? Hoe zou ooit zulk een zaligmaker u en mij van de eeuwige straf kunnen verlossen? Hoe zou u ons ooit het eeuwige leven kunnen verwerven? Athanasius daarom ook zo fel als hij in de geloofsvorm schrijft, deze algemene leer, die deze algemene leer niet gelooft, die kan niet zalig worden. Het is nodig de drie eenheid van God te belijden en in de drie eenheid de waarachtige Godheid van de Heer Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Vandaag aan de dag is er nog steeds een geslacht dat meent dat Jezus niet de Zoon van God is. Zelfs tot in de Roomse kerk. Daar wordt gezegd dat het zoonschap van de Heer Jezus een overschildering is. Dus opnieuw geschilderd van het levensverhaal van de Heer Jezus. Zoals de evangelisten dat weergeven. Daarin wordt het zoonschap van de Heer Jezus bestreden. Maar was hij de Zoon van God niet geweest? En dan was hij niet de enige natuurlijke Zoon van de Vader? Hoe zou hij ooit aan het recht van zijn Vader hebben kunnen genoeg doen? Laat u nooit meeslepen met dergelijke gedachten die u overal tegenkomt. Laat u nooit meeslepen, want zo'n zaligmaker kan niet van schuld en straf verlossen en kan u geen recht geven op het eeuwige leven. Alleen hij, die de Zoon van God is, kan aan zijn verdiensten een eeuwige waarde geven. Hij kan ook zijn verdiensten alleen maar toepassen. Hij kan het hart vernieuwen. Hij kan genade schenken. Hij kan met de Heilige Geest en met vuur dopen. Hij is sterker dan alle mensen, want hij is de eeuwige God, Gods enige geboren Zoon. Als er gevraagd wordt, waarom is hij toch Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Dan zegt onze onderwijzer, kijk, hij is op een heel unieke wijze Zoon van de Vader. Zo is niemand het, dat is alleen hij. Hij is de eeuwige Zoon, hij is de natuurlijke Zoon. Als wij in de schrift spreken van kinderen van God, dan is dat omdat wij uit genade, om zijnentwil, tot kinderen van God zijn aangenomen. Dan heeft u eigenlijk de samenvatting van het hele evangelie. Daar is de rijkdom van Gods genade in één zin gevat. Dat is het tweede wat we nu gaan overdenken. De belijdenis legt het fundament onder het kind zijn van God. Want om Christus wil heeft de Vader uit het ganse menselijk geslacht mensenkinderen tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen. Mensen worden tot kinderen aangenomen, geadopteerd. Onze wet staat toe dat een man en een vrouw kinderen adopteren, aannemen. Kinderen die niet uit hen, maar uit een ander ouderpaar zijn geboren. Als deze kinderen geadopteerd worden, mogen ze delen in de voorrechten van een natuurlijk kind. Geadopteerd kind mag zelfs de naam van de vader gaan dragen. Dat is adoptie. Dat is aannemen. Wij zijn het kindschap van God kwijtgeraakt. Dat hebben we wel gehad in het paradijs. Denk maar even aan het geslachtsregister van de Heer Jezus, wat in Lucas 3 staat. En dat eindigt met Adam, de zoon van God. Want Adam was uit de handen van God voortgekomen. Hij had geen vader en geen moeder. Hij werd door God geschapen. Adam, de zoon van God, werd geschapen naar het beeld van God. Was dus kind van God in de volle, rijke zin van het woord. Maar wij mensenkinderen hebben die vader niet vastgehouden. We hebben die vader losgelaten en zijn uit het vaderhuis weggelopen. We hebben de deur van dat vaderhuis dichtgegooid en bij onszelf gedacht: daar wil ik nooit meer terugkomen. Zulke kinderen zijn kinderen des torens, zegt Paulus in Efeze 2. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Het is zo geworden dat wij dat van nature zijn. Zo komen wij op deze wereld, als kinderen des torens. Kinderen die aan de toren onderworpen zijn. Nu gaat God van kinderen des torens kinderen van God maken. Namelijk door aanneming, door adoptie. Omdat wij geen kind meer zijn, gaat God kinderen adopteren in Christus Jezus. Gemeente, de naam van de enige geboren Zoon van God vloeit helemaal voort uit het evangelie. Niet minder uit het evangelie voortvloeiende is de gedachte van de aanneming tot kinderen. Want die aanneming tot kinderen wordt heel duidelijk geleerd in Romeinen 8. Waar de apostel spreekt dat God ons niet gegeven heeft een geest der dienstbaarheid. Dat wil zeggen, een geest der slavernij, wederom tot vrezen. En dat hij gegeven heeft de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. God geeft aan mensen de geest der aanneming tot kinderen. Waarom wordt de geest zo genoemd? Paulus geeft het antwoord. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Want zoveel als we door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus de geest wordt zo genoemd, omdat hij die kinderen leidt. Omdat hij die kinderen een kinderlijke geest geeft om tot de Vader te roepen, Abba, Vader. In Galaten 4 leest u over de Heer Jezus. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Dan heb je de geboorte uit Maria. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot de kinderen verkrijgen zouden. Dus waarom is Jezus als de Zoon van God de enige geboren Zoon van God? Opdat hij ons, die onder de wet zijn, verlossen zou. En opdat hij ons tot zijn kinderen zou aannemen. Om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen. Daarom is de Zoon van God op de aarde gekomen. Overmits de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Als is ook Jezus des vleeses en bloeds deelachtig geworden. Daarom kunnen dus mensenkinderen tot kinderen van God aangenomen worden. Dat blijkt ook als u in Galaten 4 verder leest. Dan sluit de apostel daarop aan en hij zegt: en overmits gij kinderen zijt, door God aangenomen tot kinderen, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus kinderen krijgen die geest der aanneming tot kinderen, die laat bidden, een liefdeswoord, Vader. Daar heb je dat wonderlijke, waarvan de schrift ons spreekt, dat God kinderen des torens om Christus wil tot kinderen van God aanneemt. In Efeze 1 staat het zo, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus. In Christus neemt God mensen aan tot zijn kinderen en erfgenamen. Denkt u maar aan het gebed in het avondmaalformulier, waar geschreven staat, terwijl gij onze genadige Vader zijt, wil ons onze zonden vergeven, ons alle dingen naar lichaam en ziel schenken en als uw lieve kinderen en erfgenamen. En in het doopformulier zegt, als wij in de naam des Vaders gedoopt worden, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom voor alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Kijk, zo vindt u overal in het woord en in de belijdenis de aanneming tot kinderen. God neemt mensen tot zijn kinderen en erfgenamen aan. Wat is dat een weldaad? Om Christus wil tot kinderen van God aangenomen worden. Dat wil dus zeggen dat die kinderen gaan delen in de rechten. Want als je kind bent, dan ben je ook een mede-erfgenaam van God en van Christus. Dan mag je eeuwig delen in het heil dat Christus bereid heeft. In die onbevlekkelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat is de genade die God aan die kinderen geeft. Die gaan in de rechten van het kind in de erfenis delen. Ze gaan delen in de onderhouding van vader, die op een kinderlijke wijze zijn kinderen verzorgt. Ze mogen delen in zijn vaderlijke zorg, in zijn vaderlijke liefde, in de vaderlijke bewaring. Ze gaan delen in de rechten van een kind. Ze gaan de naam van Sion's kinderen dragen. Ze gaan de naam van God dragen en worden ook naar het beeld van de Zoon van God vernieuwd. Ze gaan lijken op het beeld van de Zoon van God. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is de bede van de kerk des Heren. Dat doet de Heren door zijn Heilige Geest. Hij gaat vernieuwen naar zijn beeld. Hij gaat mensen vernieuwen, omdat ze het beeld van Christus zullen dragen. Gemeente, wat is dat een wonder, om in die rechten voor God te mogen delen. Omdat de Vader zijn eigen, natuurlijke en eeuwige Zoon heeft gezonden. Opdat kinderen des torens in zijn liefde, in zijn genade, in zijn zorg, in zijn gemeenschap zouden mogen delen. Dat is wat de onderwijzer bedoelt als hij schrijft dat kinderen des torens door God nog worden aangenomen tot kinderen Gods. Maar er staat wel iets bij. Uit genade. Daar moet u twee dikke strepen onder zetten. Want er is totaal niets van de mens bij. Niets wat daarin meedoet. Als u ooit over vrije genade wil spreken, dan moet u dat doen bij de aanneming tot kinderen. Want dat is uit vrije genade. Het telt niets van de mens mee. De mens is een kind des torens, een verloren zoon. Zo'n mensenkind die in zonde ontvangen en geboren is, die wordt zomaar uit genade, dat wil zeggen uit liefde, uit eeuwig gunstbewijs, aangenomen tot kind van God. Uit genade, daar is niets van een mens bij. Daar tellen geen ervaringen in mee. Daar tellen geen belevenissen in mee. Daar tellen geen goede werken in mee. Daar telt niets meer van de mens in mee. Daar staat de mens zelfs helemaal buiten. Het kindschap van God is wel door het geloof te kennen, maar het is niet door het geloof te krijgen. Dat is alleen om Christus wil, uit genade. Dat is zomaar. Laten we het beeld gebruiken van een jochie dat op straat loopt. Een zwervertje. Als we dat zomaar oppakken en meenemen in huis op de bank zetten, dat is aanneming tot kinderen. Daar is niets meer van mij bij. Daar doet niets meer van mij aan mee. Dat is enkel vaderlijke liefde om Christus wil, om de Heer Jezus wil. Als u ooit van soevereine genade wilt horen, kunt u hier terecht. Dan wordt een zwerver een vagebond, want dan zijn we toch geworden in Adam, worden aangenomen tot kind. Hoe kun je dat weten? Hoe kun je weten dat je om zijnentwil uit genade tot kind bent aangenomen? Omdat Paulus schrijft in Galaten 4. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten. En die roept, Abba, Vader, door de Geest tot aanneming tot kinderen. Dezelfde Geest getuigt bij onze geest, zo schrijft Paulus in Romeinen 8, dat wij kinderen God zijn. En verderop in het hoofdstuk, hij laat op een kinderlijke wijze tot God het Abba Vader roepen. Dat is, op een kinderlijke wijze naderen tot zijn troon, met al onze noden en al onze zorgen. Of wat is dat een rijk belijden van onze catechismus, de enige geboren zoon. Waarom wordt hij enige geboren zoon genoemd? Omdat Christus alleen de eeuwige en natuurlijke zoon is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Dan heb je nu die rijkdom van Gods genade. Door de geest der aanneming mag je zeggen, Abba, Vader. En dan getuigt die geest met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dan mogen wij weten dat we door die geest geleid worden. Die geest der aanneming tot kinderen leidt de kinderen van God. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wat een vreugde, wat een rust, wat een blijdschap, wat een zaligheid om te horen, om te behoren tot het huisgezin van God. Een deelgenoot te zijn van zijn genade en liefde. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. En in onze derde gedachte, onze Heere. Die belijdenis maakt ons vrije dienstknechten van een unieke Heere. Gemeente, die belijdenissen over de naam van de Heer Jezus zijn rijk. Maar let u eens op. Er wordt gesproken, waarom wordt de Zoon van God Jezus genoemd? Waarom is hij Christus genoemd? Waarom wordt hij de enige geboren Zoon van God genoemd? En dan staat er ineens, onze Heere. Dan komt dat bezittelijk voornaam onze erbij. Met die naam is hij ons ook genoemd door de engel aan de herders. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids. Die naam Heere in het Nieuwe Testament is in het Grieks Kyrios. Zo werd de keizer genoemd. Dat was de baas. Dat was de opperregeerder. Dat was de heerser over de toen bekende wereld. Dat is de Kyrios. En overal waar u in het Nieuwe Testament Heere tegenkomt, daar staat in het Griekse woord Kyrios, onze Heere, onze regeerder, onze bezitter, mijn eigenaar. Waarom wordt hij zo genoemd, onze regeerder, onze eigenaar, onze Heere? Dat is omdat hij ons gekocht heeft. Lees het antwoord maar. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duils verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Het gaat dus om een koping. Hij heeft met lichaam en ziel de mensen gekocht en daardoor wordt hij onze Heere. Als u dit antwoord leest, komt u eigenlijk weer bij zondag 1 terecht. Alleen in zondag 1 wordt heel persoonlijk beleden dat hij mijn getrouwe zaligmaker is, die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Hier staat onze Heere. Hierin spreekt de hele kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen. Zijn kerk is gekocht met zijn dierbaar bloed en niet met goud of zilver. In de brief van de apostel Peter staat het zo. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Petrus die wist van de gebruiken van het heidendom in zijn dagen. Een slaaf kon proberen geld te vergaderen en als het bedrag genoeg was, kon hij naar de tempel gaan en dat brengen bij de priester van zijn god, Apollo bijvoorbeeld. De priester maakte dan een contract op en daardoor werd hij het eigendom van die god. Hij was dan geen slaaf meer van zijn heer, maar hij was het eigendom van die god geworden. Maar nu zegt Petrus, niet met zilver of goud. Zo gaat dat hier niet. Er is een ander die u gekocht heeft. Je hebt dat zelf niet gedaan. U hebt zelf geen goud of zilver daarvoor neergeteld, maar een ander. En die heeft ook geen goud of zilver daarvoor neergeteld, maar die heeft zijn kostbaar bloed gegeven. Als u van dat kostbaar bloed leest, dan is dat niet alleen maar dat bloed dat is stort op Golgotha. Nee, dat is het hele lijden gedurende de tijd van zijn leven. Vanaf zijn geboorte tot en met het kruis. Dat is de hele prijs die hij betaald heeft. Zijn kostbaar bloed heeft Jezus neergeteld om van alle geweld van de duivel te verlossen. Daarvoor heeft hij Satans kop moeten vertreden in zijn dood. Hij heeft het gekocht. We zijn het eigendom van de Heere geworden. Als we hem door het geloof zijn ingelijfd. Onze Heere, mijn Heere, zegt Thomas, en mijn God. Het eigendom van de Heere Jezus naar lichaam en ziel beide. Er is geen enkele reden om over het lichaam minachtend te doen. Ons lichaam te verwaarlozen. Je mag je lichaam niet ten achter stellen of daar op grove wijze over spreken. Zoals men dat vroeger wel deed in bepaalde antinomiaanse kringen. Want het lichaam is gekocht met het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is betaald en gekocht en daarom alle verzorging waardig. En daarom ook alle achting waardig. Dat lichaam moet ook geëerbiedigd worden. Als gekocht door Jezus bloed. Met lichaam en ziel zijn we gekocht. Ook als het lichaam sterft en in de stof van de aarde ligt, is het nochtans het lichaam dat hij gekocht heeft. Waar hij over waakt tot de morgen van de opstanding. Hij zal het lichaam straks doen opstaan, al weet niemand het graf meer te vinden. Dan zullen ze opstaan uit de aarde. De zee zal haar doden weergeven, om dan verheerlijkt met het hoofd Christus verenigd te worden. onze Heere. Als je dan zo'n Heere hebt, met de ganse kerk des Heeren, dan moet u letten op wat Paulus schrijft in de gemeente van Rome, dat u voorgelezen is. Het zij dan dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heeren. Als je dan zo'n Heere hebt, van wie je het eigendom bent, je regeerder, je eigenaar, dan moet je ook in de wegen van de Heere wandelen. Moet je hem achterna lopen. Dan moet je wandelen op de smalle weg. Dat is de weg achter hem aan. Dat is niet een weg vol ruimte. Het is ook niet een weg van het op een bepaalde wijze bijzonder nemen. Het is een weg achter de Heere aan. Die weg is smal. Weet u waarom? Omdat je anders zo gauw links of rechts achter hem vandaan dwaalt en hem uit het oog verliest. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. In alle dingen, daarom alleen maar op hem gelet. Wat zou een nietig mensje kunnen doen? Wat zou een mensje kunnen doen als je van hem bent, het eigendom van Christus te zijn? Dat is alles. En ons, alzo tot zich tot een eigendom gemaakt heeft, onze Heeren. Zou je dan niet, als je op hem ziet, die de overwinning behaald heeft, zingen met de dichter, zoals wij dat nu ook gaan doen uit Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, heb gij die vorst bereid. Psalm 21, vers 5. Gemeente, de grote vraag is, wiens onderdaan zijn wij? Van nature zijn we onderdanen van de vorste duisternis, de Heer van de afgrond, want hem zijn we toegevallen, zijn de kind des torens. We lopen achter die Heer aan. Je volgt of de een of de ander. Het is niet zo dat je, als je Jezus niet volgt en de duivel niet volgt, dat je zonder iemand, zonder leidsman door dit leven gaat. Dat kan niet, dat kan echt niet. Je gaat of achter de een, of achter de ander aan. We volgen of Jezus, of de vorste duisternis, achter wie het merendeel van de mensen aanwandelt. Achter de vorste duisternis lopen we allemaal aan en men vindt het prachtig wat hij doet en wat hij wil. Het lijkt allemaal ook zo mooi, vooral als je jong bent. Dan spiegelt hij je van alles voor. Geweldig mooie zaken en dingen die je in het leven krijgen kunt. Geweldig. En zo gaat de mensheid met hem mee. Hij heeft ons hart al helemaal in de ban, al vanaf het paradijs. Hij heeft ons hart helemaal ingenomen. We luisteren naar zijn lokkend gefluit, met het fluitspel waarmee hij mensen achter zich aanroept en lokt, ook achter zich aanhaalt. Zo zie je de opdracht, de optocht van de mensheid, totdat we ineens van een top van eer een eeuwige verwoesting neerstorten. De Heer klopt dikwijls op de schouders van de mens. Dat is door gebeurtenissen, door ernstige gebeurtenissen, waar u even stil van bent, waar u van onder de indruk bent. Of hij doet dat door middel van zijn woord, doordat een woord u even aanspreekt, waarbij u stil wordt, tot u zelf inkeert. Zo legt de Heer even een hand op de schouder van een mens die achter de boze aankomt en naar zijn gefluit luistert. De mens loopt met de boze mee en er is niets en niemand die hem er ooit achter vandaan kan halen. Niemand. De tranen van moeder niet. De ernstige woorden van vader niet. Niemand kan het. Er is er maar één die het kan. En dat is de sterkere, de sterkste, die het kan. Hij is geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Gemeente, en dat doet u soms al een paar keer. Zomaar de hand op je leven leggen. Misschien zou u de ogenblikken kunnen aanwijzen dat de Heer heel duidelijk een hand op uw leven gelegd heeft. Soms doet hij dat zomaar eens even. Dan gaat hij weer weg. Hij komt weer terug. Legt nog eens een keer zijn hand op u. De Heer gaat daarmee door om te laten zien. U komt niet. Maar wat hij ook doet, dat is dit. Dat hij mensen die in die optocht van Satan meelopen, uit genade eruit trekt, tot kinderen aanneemt. Kinderen die geleid worden door de Heilige Geest. Dat is een ommekeer in het mensenleven. Dat is bekering. Die omzetting van dood in leven. Dat is een totale verandering van de mens. Dan worden we achter de Satan vandaan gehaald en we worden meegenomen. Dat doet hij door zijn liefde. Dat doet hij door de kracht van zijn geest. Dan heeft hij geen onvrijwillig, maar dan heeft hij een vrijwillig volk. Dan heeft hij geen gedwongen slaven, maar dan heeft hij een gewillig volk in zijn dienst. Dat vrijwillig zegt, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Koning Jezus, onze Heere, Gods enige geboren Zoon, die uit genade ons tot kinderen aangenomen heeft. Gemeente, is dat in uw leven gebeurd? Wie is uw Heere? Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. De Heilige Geest leert het ons. U moet maar gaan vragen, u moet maar gaan bidden, of u dat van Hem mag weten, dat Jezus uw Heere is. Dat is nodig, want anders gaat het straks op een eeuwige teleurstelling uitlopen. De Heer Jezus zegt, er zullen er komen, die zullen zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Ze zullen zeggen, wij hebben in uw straten geprofeteerd, hebben zelfs duivelen uitgeworpen. Dat is nogal wat. Ze hebben allerlei wondertekenen gedaan. Maar de Heere zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt, gaat weg van mij. Gemeente, dat is het ergste, gaat weg van mij. Wat is het nodig dat die geesten ontvangen die ons leidt? Want zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dat zijn ook onderdanen van koning Jezus. Dat zijn de lijfeigenen van Christus. Wat is het een wonder als u achter hem aangebracht bent. Gelijk dan, gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel alzo in hem. Dat wil zeggen, toen u hem aannam, toen was u een zondaar, een zondares, die geen goed meer had, die geen weg meer kende, maar die in verwondering in het evangelie de enige weg ter zaligheid aanschouwde. Wandel alzo in hem, zoals u hem hebt aangenomen. Dus als een arme zondaar, telkens maar achter hem aankomen, biddend, vragend naar zijn woord. U wordt aan de ene kant behoed voor de ruimte die men van u vraagt. Zo van, oh, het maakt allemaal niet zoveel uit. Dat zijn de mensen die zo ruim denken. Mensen die wel eten. U wordt ook bewaard voor de mensen die zegt, ik eet niet. Dat zijn de strenge, maar ondertussen niet vraagt wat de wil van de Heer is. U bent dan een mens geworden die weet dat hij in dit leven en in het sterven van de Heer is. Die alles gaat bekijken met het oog van de Heer, door het woord van de Heer. En die gaat bidden, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. En dan zegt dat teen, tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Om zo achter hem aan te wandelen, door zijn hand geleid. Amen. Heere, almachtige God in de hemel, uw woord is in het midden van de gemeente neergelegd. Zo'n ernstig woord, achter wie gaan wij aan? Wie is onze leidsman? Heere, geef dan wij allen toch achter die leidsman, achter de Heer Jezus aan mogen komen door genade. Wilt u ons dan door genade trekken bij de Satan vandaan? U is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wilt u dan door dat woord, wat ook nu gelezen is, mensen weer gaan brengen tot kinderen, kinderen van God. Heer, dan zijn we kinderen door aanneming. Mogen u danken dat het woord in de gemeente is neergelegd. Wilt u dan zelf ook de naprediker daarvan zijn. Mogen u danken voor uw hulp deze middag. Wilt u ook deze avond bij ons in uw huis brengen. dat we ook vanavond weer het paasevangelie mogen horen. Wilt u de dominee helpen als hij ook dat woord weer in de gemeente mag brengen. En wilt u ons dan een zegen geven. We vragen veel van u. Wilt u alles schenken, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en 11. Thank you. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.